Hoi, lieve luisteraars. Ik ben Jan van Poppel en schrijf voor de Correspondent over natuur in Nederland. De afgelopen tijd heb ik veel verhalen gemaakt over de problemen in onze natuur. Maar weet je wat? Laten we het eens hebben over de oplossingen. Ten tijde van crisis krijg je zin in oplossingen, merk ik. Het praten over problemen maakt je alleen maar ongelukkig. Toch schreef ik de afgelopen maanden voor de Correspondent over, eigenlijk alleen maar problemen in onze natuur. En ik maak het nog een stukje erger. Er bestaan geen pasklare oplossingen of quick fixes voor de meeste van die problemen. Zoals het verdwijnen van dier- en plantensoorten, verzuring van de bodem of verwoestijning door klimaatverandering. Het zijn vaak langzame processen waardoor de natuur het onderspit delft. Zo vinden we het nu heel normaal dat enorme oppervlaktes bestaan uit monoculturen. Maar ja, dat is een proces van eeuwen geweest, ontdekte ik toen ik schreef over ruilverkaveling. Efficiënt is het allemaal wel. We produceren in Nederland meer eten dan we op kunnen. Maar vindt op het boerenland nog maar eens een rode vuurvlinder, patrijs of korhoen. Dat de natuur extreem heeft moeten inschikken, dat draai je niet zomaar meer terug. Maar dat er geen directe uitweg bestaat, betekent niet dat er geen hoopvolle perspectieven zijn. Ik begon in januari met de vraag, hoe maken we onze natuur weer buitengewoon? Het was een vraag die uiteindelijk leidde tot een zoektocht naar het tegenovergestelde. Hoe maken we de natuur weer zo normaal en gewoon mogelijk? Tijdens die zoektocht sprak ik ecologen, wetenschappers, ondernemers en boeren. Geen van hen ontkende de problemen, maar de meesten hadden ook nagedacht over oplossingen voor meer natuur, een gezonder boerenland en over hoe je bestaande patronen kan doorbreken. Sommige oplossingen staan nog in de kinderschoenen, andere hebben zich al bewezen. Samen met 6 experts die ik in mijn zoektocht ontmoet en gesproken heb, kijk ik vooruit. Als een museum afbrandt, heb je een atelier nodig voor nieuwe kunst, zegt Jos Rademakers. Hij is ecoloog en directeur van Stichting Arc Natuurontwikkeling. Deze organisatie houdt zich al 30 jaar bezig met rewilding. Wat Arc doet? Zij kopen stukken land op en geven die terug aan de natuur. Daar zit een gedachte achter natuurlijk. Door te kijken naar wat natuur op specifieke plekken kan doen, kun je met meer natuur zorgen voor minder problemen. Een voorbeeld dan. Den Haag en Rotterdam halen hun drinkwater uit de Maas. Maar door drogere zomers dreigt een drinkwatertekort. Bij het Gelderse Heerewaarde stromen de Waal en de Maas parallel aan elkaar. Vroeger waren deze verbonden, maar omdat de Maas gekanaliseerd werd, was dat verleden tijd, zegt Rademakers. Maar niet voor lang. We zijn nu bezig met het graven van een geul tussen Maas en Waal. Zo wordt de uitwisseling van dier- en plantensoorten tussen de rivieren bevorderd en is er in droge tijden weer voldoende drinkwater in Den Haag en Rotterdam. Met deze visie loopt ARC al vanaf de oprichting eind jaren 80 voor de troepen uit. Het huidige natuurbeleid is vaak gericht op het halen van doelen. Die doelen gaan vaak over terugkeer naar hoe het ooit was of over behouden wat er nu is. Maar een nieuw landschap met nieuwe soorten en nieuwe ecosystemen past vaak niet in het doelmatige plaatje. Als we die afvinkbare doelen loslaten, kan er iets heel moois ontstaan, zegt Rademakers. Ook elders in Europa helpt deze stichting mee met het verruigen van gebied. Dat doen ze vaak in samenwerking met Rewilding Europe, een in 2011 opgerichte organisatie die in Europa verlaten landbouwgebieden inricht als natuurgebied, waar wilde natuur de ruimte krijgt. Deze nieuwe landschappen zorgen voor nieuwe vormen van inkomsten voor inwoners van arme stukken Europees platteland, zegt Frans Schepers, ecoloog en directeur van Rewilding Europe. Hoe? Door het geld dat ecotourisme binnenbrengt. Maar dit soort bezoekers trek je niet aan met alleen een bijzonder soort muis of een leuk vlindertje. Nee, in herwoeste gebieden lopen ook spektakelsoorten als de wisent, de lynx en de wolf rond. Want de gedachte bij Rewilding Europe en andere organisaties die zich met herwoesting bezighouden, is dat een gebied ook economische waarde moet behouden. Een ander project waar Rewilding Europe mee bezig is het verwijderen van Europese dammen. Het meest recente wapenfeit was het verwijderen van 10 dammen in de Donaudelta in Oekraïne. Samen met de organisatie Dam Removal Europe worden de betonnen constructies gesloopt. Veel van de dammen zijn namelijk onnodig. Door deze obstakels weg te halen komen natuurlijke processen als vrije afstroming van water, erosie en sedimentatie weer op gang. En daarnaast kunnen vissen weer naar hoger gelegen delen van de rivier zwemmen waar ze hun eitjes leggen. Vis blij, wij blij. De rijkdom aan dieren en planten ontstaat zo niet langer door menselijk beheer, maar door stabiele natuurlijke processen die zichzelf in stand houden. De natuur is zo weer een goede bondgenoot en dat is een mooi inzicht voor de toekomst. Je kan natuurlijk niet alles herwoesten. We moeten immers eten en geld verdienen en dat doen we met landbouw. Juist daar is nog een wereld te winnen voor de natuur, omdat in landbouwgebied de biodiversiteit het snelst achteruit gaat, vindt Anne van Doorn. Zij is onderzoeker aan de Wageningen Universiteit en gespecialiseerd in natuur-inclusieve landbouw. Er is genoeg wat een boer kan doen om de natuur rond zijn of haar bedrijf te ontzien, zegt Van Doorn. Naast het melken en mesten graaft de boer die agrarisch natuurbeheer serieus neemt poelen voor kikkers en die maait niet of laten voor de weidevogels, bouwt nesten voor uilen, vervangt grote monoculturen, akkers met jaar op jaar dezelfde uien, aardappels of granen door een grote variëteit aan gewassen, gebruikt minder mest en minder pesticiden. Zo, dat klinkt mooi, maar toch is het een moeizaam proces. Het probleem, volgens Van Doorn, maar een relatief klein aantal boeren in Nederland doet aan agrarisch natuurbeheer. De overige 99% van het boerenland is simpel grasveld met eindeloze stroken raaigras. Lees, dode probleemgrond die kwetsbaar is voor verdroging, verzuring en hevige regenval, maar die op korte termijn wel veel oplevert voor de boer. Veel natuursubsidies voor boeren gingen niet naar de doelen waarvoor deze bedoeld waren. In plaats van verbetering van de natuur was er sprake van verarming en intensivering van de landbouw. Toch is er nog geen reden om het dan maar helemaal af te schrijven. Er zijn genoeg natuur-inclusieve vormen van landbouw die wel bijdragen aan verbetering van onze natuur, stelt Van Doorn. En tegelijk zijn die gezonde ecosystemen goed voor de landbouw zelf. Een voorbeeld van zo'n natuur-inclusieve landbouwvorm is strokenteelt. Grote monoculturen op landbouwgronden zorgen voor verlies van inheemse dier- en plantensoorten. En dus voor een verlies aan weerbaarheid voor ziekte, plagen en extreme weersomstandigheden. De remedie? Bestrijdingsmiddelen. Maar dat heeft wederom gevolgen voor de natuurlijke gezondheid van het stuk land. Met zogenoemde strokenteelt kan deze negatieve trend gekeerd worden. Op stroken van 3 meter breed worden 6 verschillende gewassen naast elkaar gezet. Dit is goed voor het leven op de grond en in de bodem. En omdat er verschillende oogstperiodes zijn, is de akker altijd begroeid. Zo ontstaat een robuust en weerbaar landbouwsysteem, is het idee. De effectiviteit hiervan is, ja, een dingetje. Het is bij strokenteelt moeilijker om rendabel en snel te oogsten. Want elke strook heeft andere oogstperiodes. Maar, zegt Van Doorn, met de groei van moderne technieken kunnen stroken makkelijker gevonden worden en zo in de toekomst met dezelfde snelheid geoogst worden. Als we in Nederland ergens goed in zijn, is het wel het effectief gebruiken van onze grond. Agrarisch Nederland heeft op deze manier tot ver buiten onze grenzen bewondering geoogst. Maar de prijs die wordt betaald voor grond die zoveel mogelijk opbrengt, zonder dat je dat elders compenseert, is hoog. De achteruitgang van biodiversiteit in Nederland is nergens zo groot als op het boerenland. Toch is er een manier om grondstoffen zuiniger te gebruiken. Dit heet kringlooplandbouw. Kort door de bocht houdt dit in dat voedingsstoffen die in restafval van een boerderij zitten, worden behouden en verwerkt in een circulair voedselsysteem. Dat klinkt duur, maar goedkoper kan eigenlijk niet. Er hoeft zo minder kunstmest en veevoer geïmporteerd te worden. En als het geïmporteerd wordt, bestaat het uit reststoffen van andere landbouwers. Een voorbeeld. Een aardappelboer teelt elk jaar grote hoeveelheden aardappelen. Het overgrote deel is hartstikke lekker, maar er zitten ook buitenbeentjes bij. In plaats van deze weg te gooien, verwerkt de boer deze als voer voor varkens op de veehouderij om de hoek. De veehouder verwerkt op zijn beurt de mest van varkens voor de aardappelboer. Super efficiënt dus. En een stuk schoner dan kunstmest en geïmporteerde soja uit Noord- en Zuid-Amerika. Zo'n 15% van de boeren in Nederland werkt al in meer of mindere mate in kringlopen. En sinds 2018 is het de spil in het landbouwbeleid van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ik schreef het al in het begin. Ook hier is geen sprake van een quick fix. Zuid-Amerikaanse soja in bulk inkopen is vaak nog altijd goedkoper dan de aardappelschillen van je buur laten bewerken. Maar een nog groter probleem voor Schouten, en waarschijnlijk ook nog wel voor haar opvolgers, is de fundamentele verandering in de landbouwsector die ervoor nodig is. Voor een echte omslag naar kringlooplandbouw is namelijk een grootschalige sanering van het Nederlandse model nodig. We hebben nu simpelweg te veel dieren, die allemaal moeten eten en poepen. Om deze hoeveelheden voedsel en mest in kringlopen te brengen, ja, dat is lastig. Een kleinschalige alternatief is Community Supported Agriculture. Het principe is simpel. Burgers betalen jaarlijks een bijdrage aan lokale landbouwers om de productiekosten van de boer te dekken. In ruil daarvoor krijgen ze een deel van de opbrengst. Een voorbeeld daarvan is een zogenoemde herenboerderij. Dit is een boerderij waar voedsel wordt geproduceerd voor de gemeenschap, waar diezelfde gemeenschap de zorg en kosten voor draagt. Naast de voedselproductie heeft de boerderij andere functies zoals educatie, sociale cohesie en natuurbescherming. In Nederland bestaan al tientallen van deze boerderijen. Deze vorm van boeren zorgt voor een degelijk loon voor de boer en loonzekerheid onafhankelijk van de marktprijs van de producten of hoeveelheid van de productie. Als burger betaal je voor de productie en niet voor de opbrengst. Het voordeel? Deze landbouwvorm heeft veel oog voor biodiversiteit. Zowel de teelt als de distributie gaan op een milieuvriendelijke manier. Het nadeel? Het werkt maar op kleine schaal. Maar er is een manier om het grootser aan te pakken. Een voedselbos. Dat is een eetbaar bos, aangeplant door de mens en gericht op duurzame voedselproductie. Boer Wouter van Eck kocht in 2009 een kale maisakker nabij Groesbeek bij Nijmegen om zo'n voedselbos aan te leggen. Te midden van uitgestrekte monoculturen van raaigras en snijmais bevindt zich een oase van 2,5 hectare groenbos vol fluitende vogels, slangen, vossen, insecten en bovenal heel veel voedsel. Van Eck is voor de gewasproductie niet afhankelijk van bestrijdingsmiddelen, mest en voedingsstoffen. Door vanaf het begin het gebied te vereetbariseren groeien er louter eetbare gewassen. Waar bij reguliere landbouw gewerkt wordt met één productielaag, de akker, wordt in een voedselbos ook met de lagen daarboven gewerkt. Zo heeft Van Eck als bovenste laag kastanje- en walnotenbomen. Daaronder staan lagere fruitbomen zoals appels en peren. En nog lager bevinden zich bessenstruiken en klimplanten zoals de kiwibes. Je gebruikt de ruimte hierdoor op een effectieve manier. Bovendien is er veel bladgroen dat door middel van fotosynthese zorgt voor voedingsstoffen voor alle planten die er groeien. Niet alles hoeft voedselbos te worden, zegt Van Eck. Maar als er een gedeelte van de landbouwgrond eetbaar bos wordt, is er meer biodiversiteit, komt er meer koolstofopslag en is er plaagbestrijding voor omliggende stukken landbouwgrond. Maar waarom hebben we in Nederland dan nog vervuilende landbouw? Het antwoord is even simpel als complex. Rekening houden met de natuur wordt amper beloond. De wil om meer natuur te behouden is er, maar de economische verliezen die hierdoor geleden worden, worden nauwelijks gecompenseerd. Het vraagt om een veel radicalere benadering, vindt Esther Turnhout, hoogleraar natuurbescherming aan de Wageningen Universiteit. We hebben lang genoeg gekeken naar de imperfecties van huidig natuurbeheer. Voor pleisters plakken is het echt te laat. Het hele beleid moet flink op de schop, stelt ze. De eerste stap in die ommezwaai? Kritisch kijken naar financiering. Subsidies voor natuurbeheer zijn relatief laag ten opzichte van landbouwsubsidies. Hoe meer een landbouwbedrijf produceert, exporteert en daarmee bijdraagt aan de nationale economie, hoe hoger de subsidies zijn. Op dit moment subsidiëren de Europese Unie en de Nederlandse overheid bedrijven die lijnrecht ingaan tegen het natuurbeleid van diezelfde instellingen. Lees, bedrijven met een te hoge stikstofuitstoot of bedrijven die bijdragen aan natuurverlies waarvoor niet wordt gecompenseerd. Dat is misschien goed voor de Nederlandse economie, maar de natuurschade gaat op den duur veel meer kosten dan deze kortzichtigheid nu oplevert, zegt Turnhout. Naast de subsidies verpacht de overheid veel grond aan boeren. Het Rijksvastgoedbedrijf is groot grondbezitter met 40.000 hectare landbouwgrond. De overheid stelt geen eisen aan de ecologische kwaliteit van deze lappendeken. Wat ook niet helpt zijn de voorwaarden voor deze pachtovereenkomsten die het Rijk afsluit met boeren. Doorgaans biedt het Rijksvastgoedbedrijf kortlopende pachtcontracten per opbod aan, zodat het Rijk de grond direct in gebruik kan nemen voor iets anders, mocht dat nodig zijn. Daardoor kan de boer moeilijk investeren in duurzamere vormen van landbouw. Het geld moet in korte tijd terugverdiend worden. In het huidige systeem blijft het dus lonen om de grond zo intensief mogelijk te bewerken. Als de overheid eisen stelt aan de ecologische kwaliteit van zulke stukken grond en langere pachtconstructies ontwikkelt, kan er al heel veel, zegt Turnhout, waarmee ze doelt op natuurvriendelijke vormen van landbouw. Het ombouwen van subsidies is een drastische maatregel. Toch moeten we klein beginnen, vindt Rikke Arnouds, zelfstandig adviseur gespecialiseerd in natuurbeleid. Niet elke boer pacht grond. Veel boeren hebben ook eigen land. Daar moet je gebruik van maken, vindt Arnouds. Voor het Planbureau voor de Leefomgeving, het PBL, onderzocht hij een initiatief van de overheid om beter samen te werken in landelijk gebied. In een veenweidegebied bij Aldeborn in Friesland ging de biodiversiteit in rap tempo achteruit, omdat het terrein aan het verdrogen was. De grond moest dus natter, maar daar zouden boeren in de regio last van krijgen. Een groep van 20 boeren sloeg de handen ineen en verdeelde zo de pijn. Zo ontstond er een boereninitiatief waarbij het waterpeil flexibel omhoog en omlaag kon worden gebracht. Arnouds en zijn collega's keken op de achtergrond tevreden toe, terwijl dit op lokaal niveau werd geregeld. En zo zijn er meer lokale initiatieven. Maar het kan effectiever, vindt Arnouds. Je hebt een overheid nodig die deze initiatieven verbindt en leidt. Regionale acties zijn mooi, maar zonder regie zet het in het grotere geheel weinig zoden aan de dijk. Maar daar is geld voor nodig. Boeren en andere sectoren willen best groen doen, maar niet als het ze geld kost. Het is goed dat er maatschappelijke initiatieven en fondsen zijn, maar de overheid mengt zich amper in deze groene stappen van de burger, zegt Esther Turnhout. Veel mensen, bedrijven en sectoren willen groen doen, maar ze willen er geen verlies op maken. Zonder groene overheid kan dat niet. Volgens Turnhout is het onbegrijpelijk dat de regering doorgaat met onduurzaamheid te financieren. Ze zou juist actief duurzaamheid moeten ondersteunen. Diezelfde overheid kwam 2 weken geleden plots met goed nieuws. Er gaat de komende 10 jaar 5 miljard euro naar boer en natuur. Het slechte nieuws? Dit bedrag wordt volgens boeren, ecologen en natuurbeschermers totaal verkeerd besteed. Maar waaraan dan? Er gaat tot en met 2030 jaarlijks 230 miljoen euro naar natuurbeheer om aangerichte schade door stikstof te herstellen. Daarnaast is er 180 miljoen euro per jaar beschikbaar om veehouders uit te kopen. De bespaarde stikstofuitstoot gaat helaas wel meteen op aan nieuwe activiteiten die wederom stikstof produceren, zoals woningbouw. Maar het allertreurigste, voor boeren die willen omschakelen naar natuurvriendelijke bedrijfsvoering, oftewel ruim 80% van de boeren, is slechts 17,5 miljoen euro per jaar beschikbaar. Anders gezegd, het blijft dweilen met de kraan open. Natuurgebieden blijven nog steeds te klein en te versnipperd. De druk van buiten blijft te groot. Het gevolg? De natuur blijft ongezond. Stop die 5 miljard in natuur met betekenis en de duurzame wil van boeren. De eeuwenoude touwtrekwedstrijd natuur versus boer moet verleden tijd zijn. En dat kan. Laat dat touw vieren en kijk rustig naar wat wel mogelijk is. Want de oplossingen zijn er. De wil is er. Besteed het gemeenschapsgeld goed. Te beginnen met die 5 miljard. Want Een gezond Nederlands landschap waarin de natuur weer gewoon meetelt, dat kan. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je nou reageren? Dat kan. Stuur me een mailtje op janvanpoppel@decorrespondent.nl. En leden kunnen ook reageren onder het stuk op de website. Ben je nou nog geen lid en wil je onze journalistiek steunen? Ga dan naar decorrespondent.nl/wordlid. En voor nu, weer of geen weer, geniet van de natuur. En blijf gezond. Dankjewel.